onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 49 en daarvan de eerste drie versen, Psalm 49, de versen 1, 2 en 3. schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord, wel in de profetie van Ezechiël en daarvan het 37e hoofdstuk. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog en dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbatdag des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, en nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Roemde nu de schriftlezing uit Ezechiël 37. En de hand des Heren was op mij, en de Heere voerde mij uit in de geest en zette mij neder in het midden ener vallei, en dezelve nu was vol beenderen. En hij deed mij bij dezelve voorbijgaan geheel rondom, en zie, er waren zeer vele op de grond der vallei, en zie, zij waren zeer dor. En hij zeide tot mij: Mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zei: de Heere, Heere, gij weet het. En toen zeide hij tot mij: profeteer over deze beenderen en zeg tot hen: gij dorre beenderen, hoor des Heere woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen: zie, ik zal den geest in u brengen en gij zult levend worden, en ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken. En de geest in u geven, en gij zult levend worden, en gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was, en er werd een geluid als ik profeteerde, en zie, een beroering, en de beenderen naderden tot elk tot zijn been. En ik zag en zie, er werden zenuwen op dezelve, en er kwam vlees op, en hij trok een huid boven over hen, maar er was geen geest in hen. En hij zeide tot mij: profeteer tot de geest, profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest: zo zegt de Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen en zij werden levend, en stonden op hun voeten een gans zeer groot heer. Toen zeide hij tot mij: mensenkind, deze beenden, die zijn het ganse huis Israëls. Zij zeggen: onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. Daarom profeteer en zeg tot hen: zo zegt de Heere, zie, ik zal uw graven openen, en ik zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls, en gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend, en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten en gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb. Spreekt de Heere. Wijders geschiedde des Heere woord tot mij zeggende, gij nu mensenkind, neem u een hout en schrijf daarop voor Juda en voor de kinderen Israël zijn metgezellen en neem een ander hout en schrijf daarop voor Jozef het hout van Ephraim en van het ganse huis Israël zijn metgezellen. En doe gij ze dan naderen het een tot het ander tot een enig hout en zij zullen tot één worden in uw hand. En wanneer de kinderen Israëls uw volks tot u zullen spreken zeggende, zult gij ons niet te kennen geven wat deze dingen zijn. Zo spreek tot hen, alzo zegt de Heere, Heere, zie ik zal het hout van Jozef, dat in Ephraims hand geweest is en van de stammen Israël zijn metgezellen nemen. En ik zal dezelfde met hem voegen tot het hout van Juda en ik zal hen maken tot een enig hout en zij zullen één worden in mijn hand. En de houten nu op welke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor uw liederogen. Spreek dan tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen, waarheen zij getogen zijn, en ik zal hen vergaderen van rondom, en brengen hen in hun land, en ik zal hen maken tot een enig volk in het land, op de bergen Israëls, en zij zullen alle tezamen een enige koning tot koning hebben, en zij zullen niet meer tot twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn, en zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden en met hun verfoeiselen en met al hun overtredingen, en ik zal hen verlossen uit al hun woonplaatsen in de welke zij gezondigd hebben. En ik zal hen reinigen, zo zullen zij mij tot een volk zijn, en ik zal hun tot een God zijn. En mijn knecht David zal koning over hen zijn, en zij zullen alle tezamen één herder hebben, en zij zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. En zij zullen wonen in het land dat ik mijn knecht Jacob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben, ja daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen, en hun kindskinderen tot in eeuwigheid, en mijn knecht David zal hun liedervorst zijn tot in eeuwigheid. En ik zal een verbond des vredes met hen maken, het zal een eeuwig verbond zijn met hen, en ik zal hen inzetten en zal hen vermenigvuldigen, en ik zal mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid, en mijn tabernakel zal bij hen zijn. En ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, die Israël heiligt, als mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn, tot in eeuwigheid, tot zover de schriftlezing. Zoeken we het aangezicht des Heer in gemeenschappelijk gebed. O Heere, gij zijt een God die leeft, die eeuwig leeft en ook levend maakt. Wat zal het een wonder zijn, lieve Heere, als gij ons levend maakt. Als gij ons levend gemaakt hebt. Want dan leven wij niet meer ons oude leven. Dan leven wij een nieuw leven. Heere, mocht gij ons op deze dag die levendmakende geest geven, want zonder die levendmakende geest, dan is alles de dood in de pot. Maar als gij uw geest doet waaien, als gij uw geest uitzendt in de harten van mensen, kinderen, dan zullen ze leven, want het is de geest die levend maakt, en het vlees is niet nut, ook vroom vlees niet. O lieve Heere, mocht gij dan uw aangezicht tot ons wenden, gelijk gij uw aangezicht wende tot uw volk Israël, wat in ballingschap daar verkeerde vanwege de zonde, de afgoderij die zij bedreven hadden, het niet luisteren, geen acht slaan op de prediking, gelijk Jesaja zegt, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heeren geopenbaard, ze sloegen er geen acht op. Toen heb gij dat volk verbannen naar Babel, o lieve Heere. Al uw volk weet er wel van. Van die verbanning vanwege dat ze u verlaten hebben dagen zonder getal. O lieve Heere, we hebben krachtens onze val hebben onszelf al verbannen. Van uw aangezicht. Wat zijn wij toch een godenvijandige wezens. Heere, maar mocht gij uw woord en werk in ons land, in onze harten planten, in de harten van koningen, die gij neigt als waterbeken. O lieve Heere, dat er een waarachtige opwekking mag komen, een geestelijke opwekking, en dat het mag zijn in die ware Godsweg, zoals we hebben opgelezen uit het hoofdstuk Ezechiël 37. Want gij zoekt geen levende mensen, gij zoekt geen bekeerde mensen, maar gij komt in die vallei vol dorre doodsbeenderen. O lieve Heere, zoudt gij het in onze dagen nog willen doen? En zoudt gij uw aangezicht nog willen wenden, Heere? En gij gaat nog door om uw koninkrijk uit te breiden, anders zou deze wereld niet meer bestaan. Maar mochten we er een voorwerp van zijn, ook deze morgen, van uw opzoekende zondaarsliefde, en dat we in uw wegen zouden wandelen, en dat we al die afgoden de deur uit zouden werpen, heen en uit, heen en uit. Ach, lieve Heere, van ons is er geen verwachting. Ook na ontvangen genade is er van ons geen enkele verwachting. Maar dat onze verwachting op u geslagen zou mogen zijn. En dat onze hoop op u mag zijn, o Heere, want buiten u is alles hopeloos. Buiten uw lieflijk aanwezigheid is alles dor en mat zonder water, waar niemand lafenis kan krijgen. Maar stort gij die geest der genade uit, die geest der genade en der gebeden, en openbaar ons die fontein des heils, die nimmer meer vergaat, een fontein die geopend is, tegen het huis van David, tegen de onreinigheid en tegen alle ongerechtigheid, om daarin verzoening te vinden in het bloed van uw lieve Zoon. O Heere, dat gij uw geest tot ons wende. Trek uw hand niet van ons af, Heere, gij hebt er alle reden toe. Maar doe het nog om uw grote naams wil. Doe het om Jezus wil. Raak ons nog aan met die vurige kool der verzoening. Heere, wat zult gij dan doen met uw grote naam? O, wij bidden u, lieve Heere, gedenk ook uw volk Israël, nog steeds onder het deksel der verharding. Maar gij mocht uw aangezicht nog wenden, nu alle volkeren zich opmaken om dat volk te vernietigen. Lieve Heere, gij zijt toch koning over uw volk. O, mocht gij ons betuinen, beveiligen, bewaren, bekeren en doen leven tot uw eer in Christus. Gedenk de zieken, de eenzame, gedenk hen die in zware beproeving verkeren, o lieve Heere. Het wordt in onze dagen zo nauwelijks meer onderkend waar uw volk doorheen moet. Maar mocht gij ze nabij zijn, die daar moeten gaan door een vallei der schaduwen des doods. Lieve Heere, dat gij onze vurige muur mocht zijn van rondom. Ons loon en ons schild zeer groot. Want wij hebben geen wapens in de strijd tegen deze ontzaglijke menigte van in- en uitwendige vijanden en van ons verdorven vlees van de tegen de duivel. We hebben er geen wapens tegen, lieve Heere. Wees gij ons een wapen. En wees gij onze voorhoede en onze achtertocht, ook in de prediking, ook in het luisteren
Zonder u kunnen we niks doen, alleen maar zondigen. Verheerlijk dan uw naam en kracht. En wees gij ons een God van nabij en niet van verre. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde, de in ballingschap verkerende profeet Ezechiël krijgt een gezicht te zien van de Heere. En in dat gezicht ziet hij een vallei dorre doodsbeenderen. Niet zo'n mooi gezicht. Allemaal beenderen, niet van koeien, niet van paarden. Geen beenderen van schapen, maar van mensen. Een vallei vol met mensenbeenderen. De hele vallei, de bodem van de hele vallei was bedekt met beenderen. En geliefde, die beenderen, die vallei vol dorre doodsbeenderen, die stellen het volk des van Israël voor, want de Heere zegt in vers 11, mensenkind, deze beenderen, die zijn het ganse huis Israëls. En zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. Heb u dat al geleerd, geliefde? Heb u dat al geleerd bij God vandaan? Verdord, onze hoop is vergaan. Onze verwachting is afgesneden. Verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Er zat een volk in ballingschap, geliefde, en die hadden de harp aan de wilgen gehangen. Die konden de psalmen Davids niet meer zingen. Vanwege de verlating Gods, vanwege dat de dienst des Heren niet meer waargenomen werd. Maar geliefde, dat had nog een diepere oorzaak, want dan moeten we terug. Dan moeten we terug naar Ezechiël 34. Want daar moet Ezechiël profeteren tot de herders Israëls. Want geliefden, als er een volk afwijkt van God, van zijn woord en van zijn wetten, van zijn heilig evangelie, daar is altijd de prediking debet aan. En dan moet Ezechiël profeteren tegen die herders Israëls. Profeteer en zeg tot hen en zeg tot de herders. Al zo zegt de Heere, wee de herders Israëls die zichzelf weiden, zullen niet de herders de schapen weiden. Dus geliefde, daar lag aan ten grondslag dat de prediking van de toenmalige herders niet deugde. Ze weiden zichzelf. Ze weiden zichzelf. Maar niet de schapen. Dat zijn huurlingen. Die niet de schapen weiden, maar zichzelf. En die een evangelie verkondigen van vrede, vrede en geen gevaar. Die de zwakken niet voeden, maar die verdringen zich. Die zich verdringen met hun ellebogen. Die het zwakke niet oprichten en het sterke niet neerslaan. Die niet separeren tussen schijn en zijn. Het wezen van het geloof niet verkondigen. Christus niet zuiver stellen. Daartegen moest Ezechiël profeteren. Wee die herders, zegt de Heer. Wee de verlater der kudde. Dus dat had een oorzaak dat het volk zo daar in verlorenheid er neerzit. Want dat was nou de inleving van dat volk. Wat Ezechiël krijgt te zien. Een dal, een vallei vol mensenbeenderen. En geliefde, die beenderen, die stelden het volk Israël voor dat in ballingschap verkeerde, in Babel verkeerde. En dat door eigen schuld. Want ze waren niet verbannen naar Babel omdat ze zo de Heere hadden gevreesd. Nee, geliefde, het was het tegendeel. Het was een volk, dat was een volk die de afgoden had gediend. En die niet geen acht had geslagen op de prediking van de getrouwe profeten. Jezaja moest profeteren, maar de Heer had al gezegd, zij zullen u niet horen. Maar al zo zult gij spreken. En Jeremia, ja het was eigenlijk geen volk des Heren meer. Een dal vol dorre doodsbeenderen. Het was een volk in een vreemd land, een gedemoraliseerd volk, een volk zonder geest. Een land zonder water, dorre mat, waar niemand lafenis kan krijgen. En dat was vanzelf eigen schuld, geliefde, want het volk der Joden had God verlaten. En wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Gods kinderen onder hen zullen het in het verborgen wel hebben uitgeweend. Wij hebben God verlaten. Wat voordeel zouden we hebben? En geliefden, in dit hoofdstuk wordt echter niet alleen de toestand van het volk der Joden getekend. Hè, dat in de eerste plaats. Maar ook de toestand van de huidige kerk, een dal vol dorre doodsbeenderen gelijk. En Ezechiël zegt daar de hervormde kerk in dorre doodsbeenderen verspreid, de afgescheiden kerken, de vrije kerken, een dal vol dorre doodsbeenderen, geen kerk uitgezonderd. En geliefde, dat is ook de staat waarin wij van nature verkeren, van een ieder van ons persoonlijk, dood in zonden en misdaden. En het gezicht van Ezechiël heeft dus een diepgaande en veelzijdige toepassing. Heeft niet alleen betrekking op de toestand van het in ballingschap verkerende volk der Joden, maar ook op de vervallen staat der kerk. Je kunt deze profetie van de geest van Ezechiël niet vrijblijvend lezen en preken. Dat het alleen maar voor dat volk toen, ver voor onze tijd, ver van ons bed.
Nee.
Het is de huidige toestand van de huidige kerk. Van de vervallen staat der kerk. Ook toen net na de de tijd tussen de eerste christengemeente en tot de reformatie. Daar slaat het ook op waarin het pausdom de boventoon voerde voor de tijd van de reformatie. Maar het heeft ook betrekking op de tijd van de nadere reformatie. Dit dal van dorre doodsbeenderen. Waarin de wet, dat was een tijd waarin de wet weer door een achterdeur naar binnen is gehaald en naast Christus geplaatst is, om een soort heiligmaking uit te werken, waar God de vrede op neer kan zien. Omdat het voortkomt uit de dankbaarheid volgens hem. Maar geliefde, dat soort van heiligmaking is een heiligmaking van dorre doodsbeenderen. En daarin is geen geest des levens. Dus Gods woord is altijd actueel, altijd geldend. En heeft betrekking op alle tijden en plaatsen. En het dal vol dorre doodsbeenderen heeft ook betrekking op de huidige toestand der kerk. En tenslotte ook op de onverzoende staat waarin de mens van nature verkeert. En het volk Israël verkeert in ballingschap. En het is een dorre doodsverlei gelijk. En van deze verlei des doods, geliefde, is geen enkele verwachting meer te verwachten. En die beenderen zijn zeer dor, staat er. En het vlees wat er ooit door gedragen werd door die beenderen was al lang aan de vertering overgegeven. Nou, daar is niks meer van te verwachten. De mens ligt in de dood en daarin komt geen enkele verandering, want de doden weten niet met al. Maar geliefde, dat hebben we dan opgelezen, dan vraagt de Heere aan Ezechiël die dit alles moet gadeslaan, en die in het dal vol dorre doodsbeenderen als het ware een virtuele rondleiding krijgt. Dan vraagt de Heere aan zijn knecht Ezechiël: mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? Mensenkind. De Heere noemt zijn knecht niet bij zijn ambtsnaam als profeet. Hij noemt hem geen dominee, geen pastoor, geen professor, geen dokter in de godgeleerdheid. Nee, hij noemt Ezechiël bij zijn Adams afkomst. Mensenkind. Kind van Adam. Zullen deze beenderen levend worden? Als God de profeten bij hun Adamsnaam heeft aangesproken, wie zou zich dan wat durven verbeelden iets te zijn? Als God je genade schenkt, dan kom je nooit verder dan een dode hond en een groot beest. Totaal vleeselijk verkocht onder de zonde. Want dan alleen krijgen God en Christus de eer. Maar geliefde Ezechiël moet het antwoord op de vraag des Heeren schuldig blijven. Want hoewel hij een profeet des Heeren was, een geroepen profeet des Heeren was, een bekeerde profeet des Heeren was, hij kon niet profeteren uit eigener beweging, want de profeten des Heeren profeteerden alleen hetgeen God hem bevolen had. Dat hebben we ook opgelezen. De profeten des Heeren hoefden er dus geen eigen mening op na te houden. Ze hoefden de institutie van Calvijn er niet op na te slaan om te weten wat ze profeteren zouden. Nee, niets van dat alles. Zij konden alleen profeteren wat de Heere hen dicteerde door zijn geest. En nu hadden de profeten wel het geloof ontvangen. Het waren wel bekeerde mensen die het geloof hadden. En als Ezechiël het antwoord op de vraag des Heeren moet schuldig blijven, dan zegt hij niet, dan moet je goed luisteren, dan zegt hij niet, als de Heere vraagt, zullen deze beenderen levend worden, dan zegt hij niet, ik weet het niet. Ik weet het niet, dat zegt hij niet. Nee, dat is de taal van het ongeloof. En dat is de taal van een dwaas. Kijk, je hebt een hoop mensen die zich op onkunde beroepen. Die zeggen, ja, ik weet het niet, ik weet het niet. En dan doen ze net of hun onkunde hen uit de hel zal houden. Maar geliefde, onkunde zal je verdoemen. En dat is zo waarachtig waar als Gods woord waar is. Onkunde zal je verdoemen. We zijn in de totale onkunde gevallen, geliefde, in het paradijs. Maar zo heeft God ons niet geschapen. Hij heeft ons geschapen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En daar houdt God je aan, hè? Daar houdt God je aan. God zegt niet, je bent nou gevallen, dus je kan er niks aan doen dat je niks meer weet. Nee. Nee, dan heb je wel een afgodsbeeld van God. Want God eist een beeld op, waarin we geschapen zijn. In dat beeld God zijn we geschapen. In ware wijsheid, kennis, gerechtigheid en heiligheid. Dus een mens, Ezechiël zegt niet, dat weet ik niet. Nee. Ezechiël spreekt niet de taal van een dwaas, niet de taal van het ongeloof, maar vol des geloofs zegt hij tot de Heere, 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 gij weet. Ezechiël noemt God niet alleen zijn Heere, maar hij spreekt hem aan op zijn verbondsnaam, Yahweh, Jehovah. Dat staat met kapitale letters. De ik zal zijn die ik zijn zal. Dus Ezechiël legt het antwoord op de vraag die de Heere hem stelt, zullen deze beenderen levend worden, in de handen Gods. Hij zegt niet, ik ken dat niet weten, ik weet het niet hoor. Nee. Heere, Heere, gij weet het. Dat is geloofstaal, hè? Dat is geloofstaal. Ezechiël gaat niet redeneren, niet veronderstellen of het mogelijk zus of zo zou kunnen gebeuren. Hè? Zullen deze beenderen levend worden? Dan gaat hij niet redeneren en dan zegt hij, ik zal Jozef Flavel er eens op naslaan of eens even kijken wat hij ervan zegt. Of... Nee. Nee, hij gaat niet redeneren, niet veronderstellen. Hij beroept zich op de alwetendheid van God. Kijk, dat is nou een waarachtige eigenschap van het geloof. Het geloof, het ware geloof, beroept zich altijd op de almacht en op de alwetendheid van God. En dat noemt Gods woord het geloofsvertrouwen. Het is als een klein kind die aan de hand des vaders loopt over een drukke verkeersweg. Dan hoeft dat kleine kind zich niet zorgen te maken over dat drukke verkeer. Hij hoeft niet te kijken of er een auto aankomt, want hij weet, ik loop aan de hand des vaders en mijn vader kijkt voor mij. Mijn geliefde, dat is nou geest in geestelijke zin geloofsvertrouwen. Geloofsvertrouwen. Dus als een kind aan de hand van zijn vader die een drukke weg oversteekt, dat kind hoeft niet op het verkeer te letten. Hij stelt geen vragen, want hij weet dat zijn vader alles weet en ziet voor hem. Ja. Maar nou moet ik er daar wel wat bij zeggen. Dan moet ik wel wat een ernstig ding bij zeggen. Nou moet je wel een vader hebben om vertrouwen in hem te hebben. Daar moet je een vader voor hebben. Zowel in natuurlijk opzicht als in geestelijk opzicht. Ja. Ik wil er dit mee zeggen dat het geloofsvertrouwen een grond moet hebben. En op die rotsgrond staan wij van nature niet. Nee. Ik hoorde onlangs nog het geraas van een jij daar dominee. Hè? Stichting jij daar op dat helpodium van stichting jij daar. Dat is één grote show. Een Hollywood show. En die man die stopte de jeugd die daar zat het geloofsvertrouwen in handen. En hij zei hen dat zij als een kind moesten vertrouwen dat hun zonden om Christus wil vergeven zijn. Ja, zulke tovenaars staan er tegenwoordig de jeugd te betoven. En je moet aannemen dat je zonden al vergeven zijn. Ze hoeven niet meer vergeven te worden, je moet het alleen aannemen. Hè? Ja. Dominees zijn acteurs geworden. Hè? Die met een schijngeloof, die je met een schijngeloof de hemel willen inpraten. Maar geliefde, geloofsvertrouwen is niet de oorzaak, maar een vruchtgevolg van de vrijspraak in Christus. Hoor je het goed? Met een bloot geloofsvertrouwen, dus zonder grond, kom je bedrogen uit. U zegt, verklaar dat nou eens nader. Nou, ik zal het in het kort, maar goed luisteren, niet omdat ik het zeg, maar omdat het zo bijbels is. De dwaze bouwer vertrouwde op het huis wat hij gebouwd had. Maar de wijze bouwer vertrouwde op het fundament waarop hij zijn huis gebouwd had. Voel je het verschil? De dwaze bouwer die vertrouwde op het huis wat hij gebouwd had. Maar de wijze bouwer die vertrouwde op het fundament waarop hij zijn huis gebouwd had. En de dwaze bouwer had zijn huis op een bloot geloofsvertrouwen, of door een bloot geloofsvertrouwen gebouwd, hè, op zandgrond gebouwd. Maar de wijze bouwer had zijn huis gebouwd op het voorwerp des geloofs, op de rots der eeuwen. Voel je het verschil? Voel je het verschil? Dus met een bloot geloofsvertrouwen, geliefde, God begint niet met het geloofsvertrouwen te geven. Nee. God gaat eerst je zonde vergeven. Eerst moet de breuk geheeld worden. Want anders is er van geloofsvertrouwen geen sprake. Niet van een waar geloofsvertrouwen. Wat is uw enige troost? Daar komt dat nou in uit. Wat is uw enige troost bij de leven en sterven? Dat ik het eigendom ben van Jezus Christus. Geworden. Door rechtspraak en vrijspraak. Dus dat is eerst. We moeten eerst van eigenaar veranderen. We moeten eerst van koninkrijk veranderen. Als je nog behoort tot het koninkrijk van de duivel, van het koninkrijk der duisternis, dan kun je nog zo'n mooi geloofsvertrouwen ophoesten. Dat zou je niet baten. Dat zou je echt niet baten. Je moet eerst van het koninkrijk der duisternis overgaan tot het koninkrijk van eeuwig licht. En geliefde, dat is een moment destijds, dat is een punt destijds, dat is geen proces. Daar kan een proces aan vooraf gaan en dat zullen we hier ook zien in het dal van dorre doodsbeenderen. Er gaat een heel proces aan vooraf voordat die beenderen, voordat dat levende mensen worden. Geliefde. En dan wil ik u niet binden aan de tijd van dat proces, want dat bepaalt de Heer. We zien het aan de moordenaar van het kruis. Die wordt in een kort tijdsbestek, wordt hij ontdekt. En dan gaat hij over van het koninkrijk der duisternis in het koninkrijk van eeuwig licht. Nou, dat duurde geen kwartier. Maar er gaat wel wat aan vooraf. Er gaat aan het werk der wedergeboorte gaat wat aan vooraf. Dat is geen voorbereiding tot de wedergeboorte. Kijk, daar hebben zich vele theologen zich laten verleiden door de benaming voorbereiding voor de. Maar er is geen voorbereiding voor de wedergeboorte. Want dat zou betekenen dat dat een soort instap wordt. Nou, het stuk der ontdekking is geen instap tot het stuk der verlossing. Dat moet ik duidelijk onderstrepen. Als je als een ontdekte zondaar denkt dat God met je begonnen is, dan maak je wel een dodelijke vergissing. Dan maak je wel een dodelijke vergissing. Het stuk der ontdekking, als de Heilige Geest komt om een zondaar te ontdekken van zonde, gerechtigheid en oordeel, dat is op geen enkele manier een instap tot de vergeving der zonde. En toch kunnen Gods kinderen allemaal zeggen dat het eraan vooraf gegaan is.
Ja.
Kijk, tegenwoordig wordt de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen op allerlei wijze verkraagd. En ze durven dat nog openlijk in de krant te zetten. Voorgangers, daar heb je die nietige herders, de verlaters der kudde, die het volk kussentjes onder de oksels naaien. Vrede, vrede, geen gevaar. Dan zeggen, je hoeft niet meer door recht verlost te worden. Maar kijk, daar is dit volk, daar kwam dan achter, weet je wat dat volk zegt? Onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren, we zijn gans afgesneden. Die werden voor het recht Gods geplaatst. Ja. Maar tegenwoordig maken ze de enge poort wat wijder en de brede weg wat smaller. Hè?
Ja.
Mooie religie, prachtig, maar je komt er bedrogen mee uit. Je komt er bedrogen mee uit, geliefden. Dus met een bloot geloofsvertrouwen, geliefde, loop je nog steeds op de brede weg des verderfs. Op die brede weg des verderfs wordt veel religie bedreven. Heel veel religie bedreven. Veel vromigheid aan de dag gelegd. Heel veel. Zwart, blauw, noem alle kleuren van de regenboog maar op. Die kun je op de brede weg des verderfs vinden. Ja. En dan denkt men dat het in een soort stijl, een levensstijl. Dat is dan ook weer een soort nieuwe religie geworden. Een levensstijl. Een nieuwe levensstijl. U zegt, zullen Gods kinderen dan niet. Zal het dan niet aan de buitenkant gezien worden? Nou, dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Maar die levensstijl wordt niet bepaald door de gelovigen, maar door de Heilige Geest. Dan gaat hij je eerst bekleden met de mantel der gerechtigheid van Christus. Nou, dat is te zien hoor. Dat is te zien hoor. Dan gaan ze je zien, dan ga je onderscheiden. Dan gaat de Heilige Geest je kleden, onderscheiden van de wereld. Want de wereld draagt dat kleed van Christus niet. Dus dat is te zien. Dat komt openbaar. En als je nog het kleed der wereld kunt dragen, dan moet je maar niet denken dat je bekeerd bent. Moet je echt maar niet denken. Nee. En er is wat gebouwd, geliefde, op dat blote geloofsvertrouwen, maar daar begint het niet mee. Het geloof, het eerste waarachtige kenmerk van het geloof is kennis. Kennis van God en kennis van Christus.
Ja.
Daarin is ook het eeuwige leven geopenbaard. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige en eeuwige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Kennis. Hè? Kennis, toestemmen en vertrouwen. Vertrouwen komt last.
Ja.
Kennis, toestemmen en vertrouwen. Maar massa's beleiders die bouwen hun levenshuis op hun geloof. Maar Gods kinderen bouwen hun huis op het voorwerp des geloofs. Door het geloof. Dat is heel wat anders, hè. Dus zonder vrijspraak bestaat er geen geloofsvertrouwen. God moet eerst je vrijspreken. En dat is zo waarachtig waar als de Bijbel waar is. Tegenwoordig dan gooien ze alles op het geloof. Dat kun je allemaal stiekem geloven. Maar zo is het niet. We vinden levendmakende daad plaats voordat de mens gaat geloven. Als dat het niet meer is, mensen, dan zul je bedrogen uitkomen. Zonder vrijspraak geen geloofsvertrouwen en zonder geopenbaarde Christus geen waar geloof. Je moet het boek van Bunyan maar eens lezen. En dan komt geloof of hoop en christen, die komen dan meneer onkunde tegen. En dan zeg ik er een vraag, christen aan onkunde, is Christus al in je ziel geopenbaard? En dan gaat onkunde daarmee spotten. Hij zegt, oh, dat zijn jullie zulke drijvers, hè? Geopenbaarde Christus. Hij zegt, ik heb een goed hart, zegt hij. Een gelovig hart. Die man die bouwde alles op zijn geloof. Maar hij is er bedrogen mee uitgekomen. Hij is er bedrogen mee. Meneer onkunde. Ja. Hij zegt, dat weet ik niet. Dat weet ik niet, zegt hij. Ja. Maar geliefde Ezechiël was kind en knecht. En een kind mag eeuwig in huis blijven. Maar als je alleen knecht bent, dan word je de toegang tot het huis ontzegd als de eeuwige nacht valt. Ezechiël aan Ezechiël was Christ. Ezechiël, de profeten, konden exact hetzelfde zeggen als Paulus zegt. Het heb God beliefd zijn zoon in mij te openbaren tot vergeving der zonden. Dat konden al de profeten zeggen, alle ware profeten des Heren. Ja. Maar geliefde God wil Ezechiël wat bekendmaken. En dat doet hij door een gezicht, een visioen. Hè, waarin de profeet een dal vol door het doodsbeenderen aanschouwt. We zouden zeggen een gateway to hell. Een valley of death. Een soort skull and bone society. Ja. Skull and bones. Dat bestaat nog, dat is een vrijmetselarijbeweging in Amerika. Skull and Bones is een secret society en is gevestigd in de Yale University in New Haven. En van Skull and Bones wordt er in geen enkele reguliere media melding gemaakt, maar het bestaat wel degelijk. En het is gerelateerd aan de Bilderberger Elite Club, waarvoor het Reformdom buigt als een knipmes. Om de koningin Beatrix erin zit, maar als Beatrix erin zit, dan moet het wel goed wijzen, zo redeneert men. Mensen, wat een afgoderij. Wat een goddeloze beweging. Een afgoderij die God zeker bezoeken zal. En deze Skull and Bones beweging, geliefde, is dus gevestigd in de Yale University. En het is een voortzetting van de nazi-beweging van Hitler en de zijn. En in de Yale University bevindt zich ook het Jonathan Edwards Center, waarin Dr. Neely de toon aangeeft. Ja. De gereformeerde godgeleerdheid is dus de universitaire buurman van de Skull and Bones beweging, onder één dak. Kan allemaal in onze dagen. Maar God ziet het, God heeft het gezien. En de motto Het motto van deze brotherhood of the Skull and Bone Society sounds for God, for country and for Yale. But the God of Skull and Bones movement is the devil himself. So Ezekiel was standing in the Dead Valley and God asked him, can these bones live? And the answer of Ezekiel sounds, thou Lord, thou knowest. Yes, we have to continue in Dutch, because we are all Dutchies. And if Dutchies are gathered together, then they speak their native language. So we will continue the preaching in Dutch. Mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? Heren, gij weet het. En de Heren, hij zegt, Heren, gij weet het op het allervolmaakst. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Of zij in de dood blijven liggen, heren, die beenderen, gij weet het. Of ze levend gemaakt zullen worden, heren, gij weet het zeer wel. En het is alles goed wat gij doet. Ja. Dus Ezechiël, die beoefende het geloofsvertrouwen omdat hij een verzoend kind van God was. Daar begint het niet mee. Daar begint het niet mee. Dan zeggen ze, ja, je moet je eigen God toevertrouwen, dan zit het allemaal oké. Ja.
Maar God is eerst, als je onverzoend bent, dan is hij je rechter. Er moet iets recht gesproken worden in je leven. Er moet een proces plaatsvinden. Net als voor de, dat is ook in de natuur zo, als je een misdaad begaat, het moet je voor de rechter verschijnen. Dat is toch heel simpel. Tegenwoordig willen ze allerlei doekjes voor het bloeden geven om dat rechthuis maar te verbloemen. Maar geliefde, de toegang tot de enge poort, dat gaat door het rechthuis van Pilatus. En als dat het niet meer is, dan kun je het wel vergeten. God gaat door een weg van recht, want zijn naam is Heere der Heren. Hij rijdt door de vlakke velden. Ja, toen zeide de Heere tot Ezechiël, profeteer over deze beenderen en zeg tot dezelfde, gij dorre doodsbeenderen, hoor des Heere woord. Nou, we hebben bij de aanvang van de dienst opgezongen, gij volken hoort waar ge in de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond, zij rijk of arm komt, luistert naar dit woord, mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. Hoor des Heere woord. He? Dat is eerst. Hoor des Heere woord. He? Eerst horen, dan verstaan. De Heer Jezus zegt in de gelijkenis van de zaaier, hoort en verstaat. He? Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat. Gij dorre beenderen, hoor des Heere woord. Eerst horen. U zegt, dat is toch zinloos om tot dode beenderen te spreken in de verwachting dat zij het gesprokene zullen horen. Nou, wacht even. Het gaat hier niet om een mensenwoord, maar om Gods woord. Hè? Gesproken door de mond des Heren middels de prediking van Ezechiël. En geliefden, als dat leven tot de dood gaat spreken, dan zullen doden horen. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Nou, Christus die het leven is, maakt de doden levend. Hè? Want hij zegt tot de zulke, ik leef en gij zult leven. Hè? Dan staan ze op uit hun zondegraf. En dan zeggen ze met Paulus, ik leef, doch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En geliefde, dat is die noodzakelijke wedergeboorte. En zonder die noodzakelijke wedergeboorte, daarin is God de handelende partij, niet de mens. De mens is daar volstrekt leidelijk. En tegenwoordig beginnen ze allemaal met het geloof. Maar die oude catechismes, die opstellers van die oude catechismes, hè? Ik noem het maar die oude catechismes, want tegenwoordig staat alles aan de vernieuwing bloot. En vernieuwing is tegenwoordig in onze dagen vernieling. Wel, meneer Meeuwis heeft weer een nieuwe psalmberijming verzonnen. Weer wat nieuws. Hè? Allemaal wat nieuws. Nieuws. Allemaal nieuw. We hebben allemaal nieuw. Ja. Yeah. En die oude wijn die wordt zomaar weggesmeten. Nieuwe bijbelvertalingen. Nieuwe psalmberijmingen. En natuurlijk nieuwe mensen. We zijn allemaal nieuw geworden. Hè? Kinderen van één vader. Allemaal nieuw. Alle dingen nieuw. Ja. Het is gewoon een spotreden geworden. Het is tegenwoordig een wonder als je in de kerk nog een oude mens tegenkomt. Die eronder gebukt gaat onder de last der zonde van die oude mens. Hè? Tegenwoordig zijn ze allemaal bekeerd. Hè? Allemaal bekeerd. Je mag er niet aan twijfelen. Denk erom. Nee. Maar je moest eens op de vrome tenen trappen. Dan springt er een ander uit. Dus daar is niks van God bij. Nee. Want Gods volk kan beproefd worden. Hè? Het ware geloof wordt ook beproefd. Het wordt in het vuur geworpen. Dan blijft het ware. Dan blijft Gods werk over. Ja. Dus geliefde, in de dorre doodsvallei waarin Ezechiël is gevoerd in een gezicht, hè, daar is het nog zo ver niet hè, dat er al sprake is van leven. Nee, nee. Want Ezechiël moest nog met zijn prediking beginnen. En wat was de inhoud van zijn prediking? Nou wel geliefde, dat kunt u lezen in de versen 5 en 6, wat we hebben opgelezen. Alzo zegt de Heere tot deze beenderen, zie ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden en ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken
En de geest des leven en de geest in u geven. Gij zult levend worden en gij zult weten dat ik de Heere ben. Dat was de inhoud van de prediking van Ezechiël. Ezechiël begint dus niet te zeggen, ik denk of ik meen te moeten zeggen of mijns inziens is het zus en zo. Nee, hij begint te preken, alzo zegt de Heere, Heere. De Heere had hem ingegeven wat hij profeteren moest. Geen profetie van eigen uitlegging, waar de kerk in onze dagen vol mee zitten. Theologen die elkaar bestrijden. En die notabene allemaal op een valse grond staan. Maar een huis wat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan, geliefd. Dat is allemaal twist en tweedracht. Maar er is geen sprake van de waarheid. Geen profetie van eigen uitlegging, want Petrus zegt ergens in zijn brieven dit, eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want die profetie is niet voortgebracht door de wil van de mensen, maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde hebben ze gesproken. Daar heb je het. En als dat het niet is, geliefde, kan je het vergeten. Alzo zegt de Heere, Heere. Wat ik geprofeteren, zegt Ezechiël, spreekt de Heere zelf. En wat zegt de Heere? Zie, ik zal de geest in u brengen. Gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen. En vlees op u doen opkomen. En een huid over u trekken. En de geest in u geven. En gij zult levend worden, mijn volk. Gij zult weten dat ik de Heere ben. Ze waren al zoveel jaar in ballingschap. Verkeerden ze daar. Waar de bediening der verzoening zo gemist werd. En dan gaat de Heere dat volk wat in de schuld gekomen was, dat volk dat uitriep, onze beenderen zijn verdord, onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. Dan gaat de Heere dat genadeverbond weer openen. Zie, ik zal uw graven openen, mijn volk, en ik zal uw lieden uit de graven doen opkomen. Dus geliefde, er is een volk op aarde dat komt in het graf terecht. Ja. Van nature liggen we daar wel in. Maar de mensen hebben geen besef van. Mensen hebben geen besef van. Maar van nature liggen we in het graf des doods, geestelijk. Moeten opgewekt worden uit dat graf des doods. Je kunt natuurlijk wel gevoeglijk aannemen dat je van door de doodsbeenderen geen enkel geloofsvertrouwen kan verwachten. Dit is al heel simpel. Tegenwoordig dan de godsdienst van aannemen. Heb je wel eens over een begraafplaats, ik wil daar niet denigerend over spreken, maar heb je wel eens op een begraafplaats gelopen en heb je die doden, heb je wel eens een pepermuntje aangeboden? Heb je effect gehad? Dus daar moet een levendmakende daad van Gods wegen aan te pas komen, hè? En dan gaat de Heere zelf zeggen, ik zal de geest in u brengen. En gij zult levend worden. Niet door enige beweging van uw zijn. De geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. En de woorden die Christus tot de doden spreekt zijn geest en leven. Dat gaat altijd gepaard met de stemmen des Zoons van God. Dan gaat het woord kracht doen in je leven, in Christus. Maar kijk, dat wordt nog wel hier en daar gepreekt, maar niet meer, haast niet meer de weg die eraan vooraf gaat. Dan zeggen ze, ja, je moet de belofte Gods aangrijpen. Ja, ja, dat je daar een dode dak aan. Je moet geloven in de belofte Gods. Oh ja. Nou, zo laat de Heer niet met zijn woord sjoemelen. Want die belofte, geliefde, die belofte die in Christus ja en amen zijn, die zijn geadresseerd. Net zoals de prediking van Ezechiël geadresseerd was tot die doden. Dan krijg je de boodschap thuis. Weet je wat Gods oude volk vroeger zei? Dan krijg je je arrestbrief thuis. Arrestbrief. Hoor je tegenwoordig niet meer van, hè? Ze zijn allemaal bekeerd. Bijvoorbeeld bekeerd, hè? Ja. En terwijl Ezechiël profeteerde, geliefde, kwam er beweging in die vallei. Een beweging die gepaard ging met een geluid. Ja. Een beweging. Als Gods geest in de raderen is in de prediking, dan gaat er iets gebeuren. Dan komt er beweging in het geestelijke kerkhof. Dan zie je de stenen op het kerkhof bewegen en naar boven komen. Geestelijk. Ik heb wel eens dominees gesproken die de rust in de kerk prevaleerden. Maar ik heb altijd gezegd, als God met zijn geest gaat blazen in deze kerkelijke doodsvallei, dan ontstaat er beroering, beweging. Wat met een geluid gepaard gaat. Maar zulke dominees die willen geen geestelijk ontwaken. Want daar verdienen ze niks aan. Daar verdienen ze niks aan. Ze willen rust in de kerk. Valse vrede. He? Letterlijk hoor. Letterlijk hoor. Kijk, als je natuurlijk zeg maar als een afgodendienaar in een kerk zit en je vraagt nog nooit niks aan een dominee. En je zegt er nooit te wachten aan. He? Je gaat niet eerlijk om. En je zit er als een slaaf. Zit je er in die kerkbank. En dan zeg je nou we hebben het weer gehoord. Maar kan je het ook opluisteren? Er zijn weinig mensen meer die iets kunnen opluisteren. Gods oude volk zat altijd in de kerk. En dan zaten ze op te luisteren of dat Gods recht verheerlijkt werd in de prediking. Want tegenwoordig komen ze allemaal en beginnen ze gelijk met het geloof. En ik heb u al gezegd, die oude catechismus die begint niet met het geloof, maar met de wet. Waarheid kent ge uw ellende. Nou, dan zeggen ze tegenwoordig, dat weten we al lang. Oh ja, weet je dat al lang. Ben je erachter gekomen wat het volk hier zegt, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. We zijn afgesneden. Ben je wel eens afgesneden geworden? Maar geliefde, je kan alleen maar ingeplant worden in die ware wijnstok als je afgesneden bent geworden van die wortel in Adam. Dan moet je van afgesneden worden. Afgehakt betekent dat eigenlijk. Ben je wel eens afgehakt geworden? Hè? Dan voel je het leven wegvloeien. Zodat je. Hè? Wat je dan nog. Ja, want een mens leeft in de zonde van nature. Een mens heeft zijn leven in de dood. Want een mens is actief dood. Niet lijdelijk dood, hij is actief dood. Hij leeft in de zonde. Hij leeft in die oude Adams natuur. En geliefde, daar moet een mens van afgesneden worden. Dat leven van die oude mens moet afgesneden worden. Zodat die oude mens sterft. Ja, ik weet dat ik een soort nieuwe leer verkondigd. Tenminste, naar de mening van vele beleiders. Maar dit leert Gods woord. De oude mens moet worden afgelegd. Want die oude mens die zal God nooit geen genade verlenen. Nooit. Die moet worden afgelegd. Ik ben door de wet der wet gestorven. Dat is geen mensenwerk hoor. Dat, als ik zeg die moet worden afgelegd. Dat is dan de eis der wet. Maar dat is geen mensenwerk. Paulus zegt ik ben door de wet der wet gestorven. De wet is ongevraagd op bezoek gekomen. Dat noemen ze tegenwoordig ook allemaal voorwaardelijk. Hè? Dan willen ze een ruim evangelie en de beloften die zijn er voor iedereen. Nou vergeet het maar. Want dat zogenaamde ruime evangelie wat zonder de wet gepreekt wordt in onze dagen geliefde, dat is zo krap als wat. Dat is zo benauwd als wat. Wat een armzalig evangelie is dat. Want dan moet je van de mens nog enige verwachting hebben. Hè? Die mens die dat evangelie dan moet aannemen. God heeft wat gedaan en de mens doet wat. Nou geliefde, als dat zo moet, dan zou er geen eentje in de hemel komen. Nee, nee. De mens is dood in zonde en misdaden. En hier wordt gepredikt, hier moet Ezechiël gaan prediken dat al die doden, dat al die beenderen levend zullen worden. Gemaakt door God, door zijn geest. U zegt dus, ik moet het maar afwachten. Ik wou dat het kon. Ik wou dat het kon. Dat is geen eigenschap van de mens. Een mens wacht niet af. Hij wacht het niet af. Hij gaat door in zijn leven in de dood. Dus hij wacht het heel niet af. Dat is allemaal praat op zolder. Dat is allemaal praten op zolder. Een mens wacht het niet af. Echt niet hoor. Hij gaat door in zonden en misdaden. In ongeloof. Daar gaat hij in door. Als een sneltrein vaart over de brede weg des verderfs. De geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. Dus toen Ezechiël de woorden Gods profeteerde, geliefde, kwam er beweging in die dorre doodsvallei. Beroering, beweging, geluid. Ja. Nou, dat willen ze tegenwoordig. Dat willen ze kerkelijke rust en vrede. Dat wordt gekoesterd in onze dagen. Mensen zien er allemaal keurig uit, of niet? Vrede, geen gevaar. Maar weet je wat Gods woord zegt? Weet je wat Gods woord zegt? Er zal een haastig verderf over de zulken komen. Omdat zij een valse vrede koesteren. En mensen die herders, wee die herders, die mensen de bloemhoven injagen. Dat moest Ezechiël ook profeteren in dat 34e hoofdstuk. Moest hij profeteren tegen de herders. Wee de herders Israëls die zichzelf weiden. Zullen niet de herders de schapen weiden? Gij eet het vette en bekleedt u met wol. Ja hoor, goed voor jezelf zorgen. Dat is het predikantschap van vandaag. Goed voor jezelf zorgen. Beetje ernstig doen. Hè? Net doen of hij het meent. Hè? Maar niet in de bressen staan. Hè? Je eigen beroep op reilen. En al die mensen die al lang overleden zijn. En juichen voor de troon. Maar zelf niet in de bressen staan. Zelf je handen wassen in het badwater van Pilatus. Dat is de kerk van vandaag. Er kan geen goed woord meer over gezegd worden. Nee. Want geliefde, als de Heere Juda's steden zal herbouwen uit het stof, dan zal niemand, geen kerk zich meer kunnen beroemen, want God gaat het allemaal vernietigen. Dan gaat het allemaal in die dood leggen. Hè? Elk been, hè? Een vallei door het doodsbeenderen, hè? Dan worden alle kerken worden uit elkaar gerukt. Hè? En de Heere smijt het allemaal door elkaar. Nou, daar heb je het. Hè? Een hele verdeelde boel. Niemand verstaat elkaar meer. Niemand. Ja. Maar dan gaat de Ezechiël, die gaat preken op bevel des Heren. En als God spreekt, geliefde, dan voegt hij de daad bij het woord. Ja. Dus dat zijn geen vruchten die op mensen akker groeien. Als God spreekt, voegt hij de daad bij het woord. En wat gebeurt er op de prediking van Ezechiël? Daar beweegt elk been tot zijn been. Dan komen de beenderen van elk mens afzonderlijk bij elkaar. Alle beenderen lagen door elkaar heen. De beenderen van één geraamte, die lagen niet op dezelfde plek. Nee, die waren door heel de vallei gespreid. En al die duizenden geraamtes, daar kon je niks meer uit wijs worden. Wordt niks meer uit wijs worden. Ja. De aarde was nu woest en ledig. Daar heb je het. En daar schept God uit iets, uit niets iets. Dat is Gods werk. Herscheppen is Gods werk. Scheppen is Gods werk. Onderhouden is Gods werk. En herscheppen is Gods werk. Christus, het begin der schepping Gods. Daar heb je het. Christus is het begin van het geestelijke leven. Als Christus niet gekend wordt, ben je geestelijk zo dood als een pier. Ja. Alle beenderen lagen door elkaar heen. Er lagen geen geraamtes in die vallei. Nee. Maar losse beenderen, overal verspreid en door elkaar heen. Je kon er geen touw meer aan vastknopen. Ene grote verdeelde boel. Gelijk de beenderen aan het graf. Daar heb je de kerk van vandaag. Alles ligt door elkaar heen. De dominees, de kerken, de mensen, de leer en de bevinding, het is ene grote Babylonische spraakverwarring. Een land vol met wilde kolkwinden. De dood in de pot. Alles de dood in de kerkpot. Het is alles Ikebod wat de kerkklok slaat. En wie staat er in die vallei? Er staat maar één profeet in de vallei. Eentje. Eentje? Eentje. Eentje? Ja, één. Ezechiël. Maar op de prediking van het goddelijke woord, geliefde, komen al die beenderen in die vallei in beweging. Dat het zal een geluid geweest zijn. Al die holle beenderen. Hè? Holle vaten klinken het hardst. Dat zal een geluid geweest zijn als van een naderend leger. Ja. Al die beenderen die tegen elkaar klinken en klonken. Hè? Holle vaten. Heel die vallei was één bewegend wespennest geworden. Van dorre doodsbeenderen. Met een geluid als van een trommelend leger.
Ja, nou, daar houden ze vandaag in de dag niet meer van. Hè? Want allemaal zo stil, stiekem en stil. Hè? Stiekem en stil, ja. SS, stiekem en stil.
Als Gods geest de mens gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel, dan dondert de wet dood en verdoemenis. Dan komt de mens erachter dat hij een hol vat is. Een wit gepleisterd graf. Van binnen vol van ongerechtigheid.
En geliefde, als je dat niet geleerd hebt. Als je dat niet geleerd hebt. Dan is er geen plaats voor Christus. Maar degene die dat leren. Zulke mensen. Ja, die. Die willen vluchten, maar die kennen, kan je nergens meer heen. Want de wet kent geen mazen, geliefde. De wet kent geen mazen voor een overspeler, geen uitweg voor een dief, geen escape voor een vloeker, geen vluchtgang voor een moordenaar. Elke overtreder slaat de wet in de boeien en drijft hem uit naar de rechterstoel van de levende God. We zullen er eerst van zien. Psalm 49. En daarvan het zesde vers. Psalm 49 en daarvan vers 6.
Thank you.
Want de wet, geliefde, die drijft elke zondaar, die elke overtuigde zondaar, die drijft hem uit naar de rechterstoel van de levende God. Elk been kwam tot zijn been. En dan wordt een mens die hij is, een dode zondaar, een geraamte van klinkend metaal. Maar het, dan gaat het verder. Hè? Want er gebeurt meer dan die bewegende en die rugbaarmakende beenderen. Die elk tot zijn been kwam. Want toen elk been tot zijn been gekomen was. Was het dal veranderd in een dal vol met geraamtes. Het was geen dal vol dorre doodsbeenderen meer. Het was een dal vol gevormde geraamtes geworden. Ook een afschuwelijk gezicht. Dat zal een afschuwelijk gezicht geweest zijn, geliefde, al die holle geraamtes die nog boe nog bakken zijn. Maar Ezechiël preekte maar door. En hij heeft niet gezegd, nou als dat het resultaat is van mijn prediking, dan kan ik er beter mee ophouden. Nee, hij gaat door met profeteren. Gelijk de Heere hem bevolen had. Ziet, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden en ik zal zenuwen op u leggen. En vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken. En toen kwamen er zenuwen en vlees op die geraamtes. En het gezicht werd steeds afschrikwekkender. Want als de zondaar naakt voor God komt te staan. Dan kan hij zich niet meer achter zijn vrome huid verbergen, geliefde. Want het woord der ontdekking gaat door tot de verdeling der ziel en der samenvoegselen. En des mergs en het is een oordeel der gedachten en overleggingen des harten. En Ezechiël blijft me doorpreken. Op hoop tegen hoop. En zie je, kwam een huid over al die huidloze lijken heen. En dat was de uitwerking van het gepredikte woord des Heren. Dan komt elk been tot zijn been. Hè? Dan kun je de duivel niet meer de schuld geven. Dan kun je de omstandigheden niet meer de schuld geven. Dan gaat de hand niet in eigen boezem. Maar dan wordt de zondaar binnenste buiten gekeerd. Dat gebeurt hier. Binnenste buiten. Je keek dwars door die geraamtes heen. Ja. Als het woord naar de volle raad Gods gepredikt wordt, geliefde, dan worden wet en evangelie onderscheiden gepredikt. Maar geliefde, er lagen nu wel lichamen in die vallei, met zenuwen, vlees en een mooie huid eroverheen, maar er was nog geen geest des levens in hem. Het was nu geen vallei van dorre doodsbeenderen meer, maar een vallei vol met mooie lijken. Waarin de dood heerste. Ezechiël zag al dat er zenuwen op dezelfde was gelegd. En dat er vlees op al die geraamtes was gekomen. En dat er een huid overheen getrokken was. Maar er was nog geen geest des levens in hen. Nou geliefde, Adam, de eerste mens, was geformeerd uit het stof der aarde. Maar pas toen God in zijn neusgaten de adem des levens blies, werd hij een levende ziel. Niet eerder. Niet eerder. Daar heb je dat beeld ervan. He, zie, dat klopt precies. He, klopt precies. En mensen zeggen, ja. He, je moet geloven en dat is het. Ja. Maar zie je het werk van Gods geest in deze verleivel door de doodsbeenderen. Dan gaat God eerst het elk been tot zijn been brengen. En dan komt een mens tot zichzelf. Dan wordt de mens die is, hè, een verdoemelijke zondaar voor God. En toch is het geen instap tot de wedergeboorte. Nee, het gaat er altijd wel aan vooraf. Maar voor die mens in kwestie, hè, die kan nooit zeggen, nou zal de geest des levens wel in me komen. Nee, want een dode kan niet denken. Kan niet geestelijk denken. Kan niet. Heb totaal geen... Een dode, hè, zoals hier in dat dal, hè, waar een geest des, waar zenuwen en vlees over getrokken waren over die geraamtes. Hè. Het waren allemaal mensen, het waren mensen lijken, maar die kon hij niet denken. Nee. U zegt, wat heeft de prediking dan voor zin? Nou, daarin, door de prediking, spreekt den Heere. Ezechiël moest spreken, alzo zegt de Heere. En ik heb u al gezegd, als het leven tot de dood gaat spreken, dan komt alles in beweging. Want Gods woorden zijn daden. Hè? Wat God zegt, doet hij. Dus geestelijk gezien is er pas van de wedergeboorte sprake als de geest des levens in de mens komt en dat geschiet op de stem van de Zoon van God door de prediking van het evangelie. Je kunt veel ontdekking en diepgaande ontdekking ondervinden. Je kunt je kleden met lange gewaden, een deftige hoed, maar dat maakt je nog niet tot een christen, in de ware zin van het woord. En deze lichamen waren al, er was al heel wat gebeurd. Hè? Maar het waren nog geen levende zielen. Er was heel veel gebeurd. De beenderen waren tot geraamtes gevormd. Er waren zenuwen en vlees opgekomen, geliefden. En het vlees was met een huid overtrokken, maar het waren nog steeds dode lichamen. De vallei was nog steeds een doodsvallei met lijken gevuld. Het was wel wat veranderd. Maar geliefde, met een verandering ben je nog niet vernieuwd. Saul was wel veranderd. Maar niet vernieuwd. Saul had wel een ander hart gekregen, maar geen vernieuwd hart. De vallei was nog steeds een doodsvallei met lijken gevuld. En als een ziel aan het einde van de wet komt, dan sterft hij door de wet aan de wet. Maar dan ben je wel, dan ben je die je voor God wezen moet. Een dode zondaar. Ben je al tot die ontdekking gekomen, geliefde? Dat je een dode zondaar voor God bent. Daar kan je het niet in uithouden. Maar je kunt niet als een dode zondaar voor God verschijnen. Daar moet nog wat gebeuren. Daar moet nog alles aan gebeuren. Want het gestorven zijn aan de wet is geen instap tot de wedergeboorte. Nee. Ik hoor een veel prediking waarin de ontdekking een soort hefboom wordt. Dan wordt het een soort hefboom waar je mee kunt werken. Moet je toevlucht tot Christus nemen? Is dat verkeerd? Nee, ik wou je allemaal de toevlucht tot Christus, maar dat kan alleen door het geloof geleden. Er zal nooit geen dode zondaar een toevlucht tot Christus nemen. Nee. Het is de geest die levend maakt. Het vlees is niet nut. De dwaze maagden hadden allemaal beleefd wat er hier in deze vallei gebeurd was. Met die beenderen die tot lichamen geworden waren. Maar zij hadden Christus als het einde van de wet nooit leren kennen. Ze hadden een tijd geloofd. Maar geliefde, de lamp van de tijd geloof gaat uit. U zegt, hoe weet ik nou dat ik een tijd geloof heb of een waarzaligmakend geloof? Zal ik iets zeggen? Zal Gods woord het eens zeggen? Als de Heer je levend gesproken hebt, in Christus gerechtvaardigd hebt, dan komt hij altijd op zijn werk terug. Altijd. Een tijdgelovige, die heb het geloof voor een tijd, maar hij gelooft altijd. Versta je nou wat ik zeg? Een tijdgelovige heeft het geloof maar voor een tijd, maar hij gelooft het altijd. Totdat de lamp uitgaat. Maar Gods volk gaat gedurig, komt gedurig weer openbaar, is die vallei vol door het doodsbeenderen. Ja, echt waar. Dan zeggen ze, dan gaan ze aan de Heere klagen, zeggen ze, Heere, gun leven aan mijn ziel. Waarom? Omdat ze in zichzelf zo dood zijn als een pier. Dat is de bevinding der heiligen. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. En als ze dat leven moeten missen, geliefde, dan weten ze geen weg, dan weten ze geen stap te zetten. Maar een tijdgelovige, die kan vooruit. Die hebben nog ruimte. Die hebben nog leven. Maar Gods ware volk, geliefde, moest zo dikwijls de dood in leven. De val in leven. Om het leven uit Christus weer te verkrijgen. Bij vernieuwing. Ze zullen dat leven in wezen nooit verliezen. Want er is geen afval der heiligen. Nee. Maar de levende, die zullen u loven. Waarom? Omdat ze geregeld, als vleeselijk verkocht onder de zonde openbaar komen. En als de Heere bij vernieuwing weer gaat spreken tot de ziel. Ik leef en gij zult leven. Als die beloften in Christus komt te bevestigen. Dan geschiet dat altijd weer in de dood van je bestaan.
Maar de Heere die wil met zijn volk verenigd zijn. De Heere die zoekt dat verloren schaap weer op, geliefde. Want ja, u zegt eens bekeerd is toch altijd bekeerd. Ja, in Gods ogen wel, maar dat is niet de bevinding der heiligen. Dan hoor ik Jeremia zeggen, die bekeerde en verzoende knecht van God. Heere, bekeer me, zo zal ik bekeerd zijn. Elke dag in de dood te worden overgegeven, opdat het leven van Christus in ons sterfelijke lichaam geopenbaard wordt. Kijk, dat is het geestelijke leven. Dat is het geestelijke leven. Dat is geen opgaande weg. Het tijdgeloof, dat hebben een opgaande weg. Ja. Die verspreiden ook licht. Die dwaze maagden verspreiden ook licht. Ja. Maar die lamp ging uit, geliefde. Die lamp ging uit en ze hadden geen olie om dat weder te ontsteken. Dat zal het zijn, hè, als jij je zo bedrogen hebt voor de eeuwigheid en je vindt de deur gesloten, dat zal toch wat zijn. Zoek dan heden wie gedienen zult, geliefde. Zoek nou dat ware waarachtige werk Gods aan je ziel bevestigd te krijgen. Beter 1000 keer getwijfeld dan 1 keer vergist. En God doet een waarachtig werk ook nog in onze dagen. Maar dat gaat wel door die weg heen waar we vanavond nog over hopen door te spreken. Als de Heer het geeft, want er gebeurt nog veel meer in die vallei. Maar dat gaat wel door deze weg heen. Dan kom je erachter dat er geen teken van leven meer in je te vinden is. Als je die waarachtige ontdekking van Gods wegen gaat ervaren. En als de Heer je stelt voor die spiegel van die heilige wet, ja, dan komt wel elk been tot zijn been. Dan wordt de mens wel wie die is voor God, een verloren zondaar. Maar je kan niet als een verloren zondaar voor God verschijnen. Dan moet een levendmakende daad van Gods wegen aan te pas komen. En daar moet je niet moeilijk over denken, want de Heer spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Dat zie je hier in die vallei gebeuren. Eerst de prediking der ontdekking. Beenderen horen is Heere woord. Kom elk been tot zijn been. Worden geraamd. Dus kom zenuwen en vlees op. En huid overheen. Maar ze zijn nog niet bekleed met de klederen der gerechtigheid van Christus. Nog niet levend. En roepen we vanavond als de Heer het geeft. Op verder te gaan. Laten we dan deze... dit gedeelte overdenken deze dag en dat de Heer en het Heilige aan ons aller hart en leven en zijn volk bij vernieuwing weer in dat leven stelt. Want de Heer die gaat hier zijn genadeverbond openen. Ik zal uw graven openen en ik zal uw lieden uit de graven doen opkomen, o mijn volk, en ik zal u brengen in het land Israëls. Ja. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Want de Heere die komt van deze wereld, geliefde, dat is één groot kerkhof. Één groot kerkhof. Maar nou gaat de Heere, zal die graven op graag doen openen, op de dag van de wederkomst. Want dat heeft ook die betekenis. En dan zal hij zijn volk uit de graven doen opkomen en dan zullen ze in het land Israël, in het beloofde land, in dat huis, in dat land waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Daar zal de Heer zijn volk brengen. En dan mogen ze eeuwig zich in God verblijden. Dat we het bij God vandaan mochten kennen. Dat we dat reine water op ons gesprengd zullen hebben. En rein geworden zijn. Van al uw drekgoden zal ik u reinigen, zegt de Heer. En ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in de binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. Ik zal u een vleeshart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. Dat is de belofte die hier gegeven wordt. Ook in het vorige hoofdstuk van Ezekiel 36... Want de Heere die wil zijn volk hernieuwde genade bewijzen. Maar dat is ook voor het eerst Dan moet je eerst gewassen worden, eerst gereinigd worden. Hè? Wil je in Gods gunst en gemeenschap kunnen leven. En de Heere geeft daartoe zijn geest. Hè? Die Heere is en levend maakt om Jezus wil. Amen. Lieve Heere, mochten we dat kennen zoals Gij de profeet Ezechiël gesteld heeft. Tot deze verlijven door het doodsbeenderen, waar Gij uw wonderen aan gaat verheerlijken. Waar Gij uw genade verbond voor gaat openen, omdat het uw volk is. O Heere, dat uw volk weer hersteld mag worden in uw gunst en gemeenschap. We hebben u verlaten, wat voordeel zouden we hebben. Maar gedenk nog aan uw vastgestaaf verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken, want het land is vol. En ook ons hart vol van duistere moordspelonken. Maar kom gij het nog genadig te vergeven en te verzoenen. Opdat er weer eer in onze landen wonen. Opdat uw volk zich weer in u zou mogen verblijden. Opdat de bedieningen der verzoening weer hersteld zou mogen worden. De leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Om Jezus wil alleen. Amen. Laten we nog zingen van Psalm 145. En daarvan de versen 6 en 7. Psalm 145, de versen 6 en 7. eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.